En dan begin ik bij vers 29. Romeinen 8 vanaf vers 29. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar of zwaard? Zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.
Deze verzen zijn zoveel christenen door de eeuwen heen geweldig tot troost geweest. En dat mag ook voor ons zo zijn, ook vandaag. We leven in zulke rare tijden. En we maken mee dat een crisis die over de hele wereld gaat, COVID-19, een crisis is die ook ons hard raakt. Als ik terugkijk op het afgelopen half jaar, ik moet zeggen, dit heb ik nog nooit van mijn leven meegemaakt. Dit heeft de kerk in haar geschiedenis nog nooit meegemaakt. Dat je niet samenkwam. Dat de lofzang tot God niet samen aangeheven kon worden. Dat je met elkaar niet brood en wijn deelde. En de dood des Heren gedacht. Dat je elkaar niet zag. Ikzelf, hartfalenpatiënt, heb heel lang geen mensen gezien buiten mijn eigen vrouw. Wekenlang. En dan maak je mee wat dat betekent. Dat je broeders en zusters alleen maar spreekt over de telefoon. En verder niet. En soms een Zoom-vergadering voor het een en ander. De impact is heel diep geweest. En afgelopen zomer mocht ik 60 worden. En ik heb de gemeente een brief geschreven, de gemeente Leersum, en gezegd, broeders en zusters, tot mijn eigen onaangename verrassing heb ik meegemaakt dat dit mij veel harder heeft geraakt dan ik ooit had kunnen denken. Ik dacht van mezelf dat ik iemand was die heel aardig op zijn studeerkamer alleen met zijn boeken kon zijn. Nu heb ik meegemaakt wat het betekent als je menselijk gezelschap zo lang moet missen. En dat het een enorme impact heeft. En dat God ons inderdaad wezens heeft gemaakt die gedijen bij contact, bij aanraking, bij elkaar in de ogen zien. Ook als broeders en zusters. En wat het betekent als je dat mist. Dus troost heb ik in ieder geval hard nodig. En misschien jullie ook wel. Want de tijden zijn onzeker. En sommigen hier misschien zijn bezorgd over hun baan. Hebben zorgen over familieleden die niet gezond zijn. Misschien in het eigen gezin. Er kan zoveel zijn. En we hebben ons eigen verhaal te vertellen. En dan is het zo bijzonder dat het woord dat we hebben opengeslagen ons rotsvaste zekerheid geeft. Deze. Paulus zegt hier dat wanneer God zijn reddende en liefdevolle hand op ons leven legt, dat die hand nooit meer zal worden teruggetrokken. Dat helemaal niets die vaderhand kan wegnemen. Daarom is dit zo troostend. Is dit zo sterkend. Te midden van alles wat moeilijk kan zijn. Moeilijk om ons heen. Misschien ook wel moeilijk van binnen. Toch blijft dit rotsvast staan. God die mij lief heeft. Zal door alles heen trouw blijven. En hij zal het goede werk dat hij eenmaal aan mij begonnen is. Vast en zeker tot zijn bestemming brengen. Dat is onze rotsvaste zekerheid. In de MBG-vertaling staat boven dit gedeelte de zekerheid des geloofs. In de HSV staat boven dit gedeelte meer dan overwinnaars. Je kunt ook zeggen, voor altijd bewaard in Gods trouwe liefde. Schrijf het maar boven je leven vandaag. Schrijf het maar heel bewust boven je leven. Vers 31 begint zo. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? En dat bouwt voort op wat de apostel Paulus juist hiervoor heeft gezegd. In vers 29 en 30. En daar zegt Paulus hoe vast en zeker dit is. Dat als God ons roept door het evangelie van Christus, dan zullen we ook vast en zeker eenmaal tot onze heerlijke bestemming komen. Het goede werk dat onze hemelse Vader aan ons begonnen is, dat zal Hij vast en zeker tot voltooiing brengen. Hoe zwak we ook van onszelf zijn, en we zijn het vaak. Hoe wispelturig en verward we ons soms kunnen voelen. En we voelen ons vaak zo. God gaat zeker met ons door. En zijn werk aan ons is pas compleet. Als wij geheel en al delen met Christus in zijn glorie. Ja, aan onze Heer gelijkvormig zullen zijn. Uiteindelijk is dat wat het kruis van Christus beoogt. Dat jij en ik eens helemaal op onze grote broer zullen lijken. Daarom heeft er een kruis op Golgotha gestaan. Niet alleen voor de vergeving van onze zonden, maar opdat wij eens Christus gelijkvormig zouden worden. Vers 29 en 30 zeggen ons, wie de Heere God van eeuwigheid af in liefde heeft bestemd en gekend, die heeft de Heere God ook op enig moment in de tijd krachtdadig geroepen door het evangelie en door het geloof gerechtvaardigd. Dat betekent geplaatst in de juiste verhouding tot zichzelf. Vrij van schuld, vrij van aanklacht, vrij van oordeel. En die zal hij ook zeker verheerlijken bij Christus' wederkomst. Dus brengen tot die eeuwige bestemming die hij zich had voorgenomen met ons. In Christus. Namelijk om ons helemaal gelijkvormig te maken aan het beeld van zijn geliefde zoon. Ja, Zo zeker is dit, zegt de apostel Paulus, dat hij het in vers 30 zelfs opschrijft in de verleden tijd. Zie je? Het staat in vers 30 in de verleden tijd. Dus alsof het al gebeurd is. Maar het ligt nog in de toekomst, onze verheerlijking. Maar zo zeker is het dat het zal gebeuren, dat Paulus het opschrijft alsof het al gebeurd is. Daarmee is Romeinen 8 vers 30 het meest gedurfde vers in de hele Bijbel. Dat wat nog in de toekomst voor ons ligt, wordt opgeschreven in de verleden tijd. Alsof het al gebeurd is. Zo zeker is het dat God dit doel met ons zal gaan bereiken. Dus je vindt hier in vers 29 en 30 een gouden keten van goddelijke genade, waar de schakels onherroepelijk en onweerstaanbaar in elkaar grijpen. En die gouden keten valt niet te verbreken. Degene die God van eeuwigheid af heeft gekend, liefdevol, en liefdevol heeft bestemd, die heeft hij in de tijd krachtig geroepen door het evangelie en gerechtvaardigd, en die zal hij eens verheerlijken bij Christus wederkomst. En de schakels van deze keten van goddelijke genade grijpen onweerstaanbaar in elkaar en zijn niet te verbreken. Dat spreekt Paulus uit over ons leven. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als je dit mag weten, als je hieruit mag leven, wat valt er dan nog te zeggen? Wat moet je dan nog zeggen? Toch volgen nog de versen 31 tot en met 39. Want Paulus wil het trekken naar de praktijk van ons leven. Soms een moeilijke praktijk. Soms een zwaar tegenvallend leven. Waar verdriet is. Waar pijn is. Waar frustratie is. Waar de dingen niet gaan zoals je zo graag zou willen dat ze gaan. En Paulus trekt het naar de praktijk van ons leven. En vraagt zich af, als deze dingen zo zijn, wat betekent dat nou voor jou en mij, dag aan dag? En kijk wat Paulus dan vervolgens doet in versen 31 tot en met 39. Hij slingert als het ware 5 triomfantelijke vragen de wereld in. En hij vraagt: wie is er die deze vragen kan beantwoorden? Als er iemand of iets is die antwoord heeft, laat die maar eens opstaan. 5 vragen. Kijk maar. Vers 31. Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Tweede vraag. Vers 32. Hoe zal hij, die zelf zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Derde vraag. Vers 33. Wie zal uitverkorenen van God beschuldigen? Vierde vraag, vers 34. Wie zal verdoemen of veroordelen? Vijfde vraag, vers 35. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? En niemand kan antwoorden. Helemaal niets of niemand. Wat een geweldige troost voor jou en voor mij in het gewone dagelijkse leven. Hieraan kan je bange en beklemde hart verwarmd worden aan de rotsvaste zekerheid die Paulus op deze manier naar voren brengt. Dus dit is de eerste vraag, vers 31b. Als God voor ons is, wie zal dan tegen zijn? Als Paulus had gevraagd, wat is tegen ons? Was dat een hele andere vraag geweest. Want op die vraag kunnen we nogal wat noemen, nietwaar? Wat is tegen ons? Dan valt er heel wat te noemen. Heel wat kan nu tegen ons zijn. Of kan in de toekomst tegen ons worden. We hebben misschien nu te maken, of we krijgen te maken, met een ernstige ziekte. We hebben nu te maken, of we kunnen te maken krijgen, met verlies van geliefden. Of misschien verlies van een baan. Verdriet. Eenzaamheid. Ja, er is heel wat tegen. Er is een wereld tegen. Een wereld die zo vaak van God en van het evangelie van Christus niet wil weten. Er is een gebroken schepping die tegen is. Waar ziekte rondgaat. Waar verval en dood heerst. Waar gevaarlijke virussen, samenlevingen ontwrichten. Onze eigen zondige begeerden zijn tegen. En kunnen ons soms vreselijk in de weg zitten. Er zijn misschien wel psychische beschadigingen die we meedragen vanuit onze jeugd. Ook boze, bovennatuurlijke machten zijn tegen. De duivel en zijn trawanten. En bij al die dingen kun je zeggen, het is allemaal veel te groot. Het is ook allemaal veel te sterk voor me. Daar kunnen we eigenlijk helemaal niet tegen op. Maar merk je dat Paulus niet heeft gevraagd, wat is tegen ons? Maar hij heeft gevraagd, als God voor ons is, wie of wat zal dan tegen ons zijn? Met andere woorden, als je deze God voor je hebt, wie kan daar dan tegenop? Wat kan daar dan tegenop? En dat is wel duidelijk geworden vanuit vers 29 en 30. Onze God is werkelijk voor ons. Ja, want van eeuwigheid af heeft Hij ons in liefde gekend en bestemd. En in de tijd eenmaal krachtig geroepen door het evangelie. En gerechtvaardigd in de juiste verhouding voor zich geplaatst. En Hij zal ons verheerlijken op de dag van Christus. Zodat we aan zijn Zoon gelijkvormig zullen zijn. Nou, als dat allemaal waar is. En God zo voor ons is. Wie of wat kan dan daartegen op? Dan slaat de weegschaal toch definitief door naar de goede kant. Dan slaat de weegschaal definitief door naar de goede kant. Bij alles wat er dan nog tegen kan zijn. Want niks of niemand legt zoveel gewicht in de schaal als deze God die voor ons is. Dat is het zwaarste. Dat is het grootste. De tweede vraag staat in vers 32. Hoe zou Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken? Dus de vraag is, zal God ons werkelijk alles geven dat Hij ons heeft beloofd? Zullen we dat zeker ontvangen? Vanuit onze ervaring kan die vraag best opkomen, want ook nu hebben we niet alles wat we verlangen. En hebben we ook niet antwoorden op al onze gebeden. Zien we nog niet die glorie die voor ons bestemd is? We krijgen ook in dit leven niet alles wat we verlangen. Hoe weten we dus zeker dat God al zijn kostbare beloften aan ons adres zal waarmaken? En Paulus die zegt ons hier, kijk, de hemelse Vader heeft zelfs zijn eigen unieke zoon niet gespaard, maar voor ons overgegeven tot in de dood. Dat deed hij, heeft hij gezegd in Romeinen 5, zelfs toen wij zwak, zondig, vijandig en goddeloos waren. Dus, Gods goedgunstigheid tegen ons is niet gebaseerd op iets in onszelf. God vindt niet de reden in ons. Hij vindt altijd de reden voor zijn goedheid en genade in zichzelf. Want hij gaf zijn zoon toen wij nog niks waard waren. Maar in die gave van zijn zoon hebben we het grootste bewijs dat er maar te leveren is dat God ons werkelijk en waarachtig lief had. Het is zo duidelijk bij de hemelse Vader niet een zaak van mooie woorden alleen, maar van heel concreet, heel daadwerkelijk geven zijn zoon. Overgegeven tot in de dood voor ons behoud. Maar als God ons dus al het allermeeste en het allergrootste heeft gegeven in zijn zoon, dan zal hij toch zeker ook al het andere dat hij voor ons heeft weggelegd, toch ook zeker met Christus meeschenken. Het grootste is ons al gegeven. De rest daarbij vergeleken is kruimelwerk. De grootste gave hebben we al ontvangen. God heeft zijn zoon voor ons overgehaald. En met hem zal hij ook zeker al het andere schenken dat hij ons heeft toegezegd. De derde en de vierde vraag nemen we samen. Vers 33. Wie zal uitverkorenen van God beschuldigen? En vers 34. Wie zal verdoemen, veroordelen? We zijn jammer genoeg geen volmaakte christenen. Er zitten soms behoorlijk wat steekjes aan ons los. Maar misschien niet bij jou, maar bij mij wel. We leven lang niet altijd zoals we zouden willen. Zoals we zouden moeten. En dan kan er kritiek komen. Van binnen of van buiten. Is het wel echt? Stelt het eigenlijk allemaal wel iets voor? Of is het poppenkast en niet meer dan dat? Ben ik wel een waarachtig christen? En we maken allemaal mee dat ons geweten ons in staat van beschuldiging kan stellen. En is het niet ons geweten, dan zijn er wel externe critici die van alles over ons kunnen zeggen. Soms is het heel onterecht en gemeen. Maar soms is het, eerlijk gezegd, pijnlijk raak. En een schot in de roos. En ook de duivel heet in de Bijbel een aanklager van de gelovigen. Maar Paulus zegt hier, God is het die rechtvaardigt. God is de rechter voor wie ieder mens rekenschap moet afleggen. Maar de apostel zegt, als de allerhoogste rechter verklaart, in Jezus Christus rechtvaardig verklaard. Dus vrij van schuld en oordeel. Bekleed met de volmaakte gerechtigheid van mijn geliefde Zoon. In Christus aangenomen als geliefd adoptief kind. Geheel en al aanvaard en in mijn armen gesloten. Ja. Wanneer de allerhoogste rechter uitspreekt, niet schuldig voor mijn aangezicht, dan ga je dus vrij uit. Dan houdt de aanklacht geen stand. Dan is de beschuldiging niet ontvankelijk verklaard. Of die beschuldiging nou van binnenuit komt of van buitenaf. Maar hoe kan dat nou? Want zoveel fouten blijven ons aankleven. Soms zuchten we over die ergerlijke dwaasheden en die zondige struikelingen. En we zeggen, weer, hoe dan rechtvaardig voor Gods aangezicht? Is dat dan omdat de Heere God dat dan allemaal maar door de vingers ziet of zo? Of onder het tapijt veegt? Dat hij maar over onze gebreken en zwakheden heen kijkt? Nee, zegt Paulus hier. Hij spreekt ons vrij op grond van wat Christus voor ons gedaan heeft en nog steeds doet. Het is heel bijzonder dat in vers 34 Paulus in heel kort bestek 4 helsfeiten heel kort achter elkaar noemt. Helsfeiten van enorm groot belang. Hij zegt in vers 34 ten eerste, Christus is voor ons gestorven. Hij heeft aan het kruis schuld en oordeel over onze zondenschuld op zich genomen en voor ons en in onze plaats gedragen. God heeft dus inderdaad zijn eigen zoon niet gespaard. Want Gods rechtvaardig oordeel kwam helemaal over Christus heen. Maar ten tweede, hij is door de hemelse Vader opgewekt uit de dood met Pasen. En zo heeft de Heere God eens en voor altijd openlijk verklaard dat het offer van zijn zoon genoeg en afdoende is om ons rein te maken van alle schuld. Ten derde, Jezus Christus zit nu ter rechterzijde van God. Op de allerhoogste plaats in heel het universum. Verheven boven alle macht en kracht en naam, alle eerbied en eer waard. Ten vierde, daar pleit hij voor ons als de volmaakte hoge priester. En hij pleit voor ons op grond van zijn volbrachte werk. Het offer dat hij gaf. Zichzelf. Het offer van zijn leven. En als ons hart ons aanklaagt, broeders en zusters, en ons geweten misschien wel tegen ons zegt, het is niet veel soeps met jou eigenlijk. Of critici zeggen, jij bent een christen van niks. Is het wel echt? Dan is dit onze rust en zekerheid, dat God ons heeft aanvaard en heeft vrijgesproken op grond van het volbrachte werk van Christus. Die nu in de hemel ter rechterzijde van God is, die ook voor ons pleit. Bij al onze doorgaande zonden, die we plegen tot onze laatste snik. En soms worden we zo moe van onszelf. Een ezel stoot zich in het gemeen niet tweemaal aan dezelfde steen. Waren we maar ezels? Want wij zijn in staat om 100 keer dezelfde fouten te maken. Waren we maar ezels? Maar onze hoge priester die in de hemel voor ons pleit, wijst op zijn volmaakte werk. En kan zeggen, ook voor deze domme verkeerdheid. Ook voor deze nare struikeling, ook voor dit grote falen, heb ik aan het kruis de schuld op mij genomen en gedragen. En de schuld is weggenomen. Zo kan niemand meer veroordelen. En is het waar dat Paulus heeft uitgeroepen aan het begin van Romeinen 8, vers 1, zo is er dan geen veroordeling meer. Voor wie? In Jezus Christus is. En die jubel die houdt hij ook staande hier in vers 34. Dan is het zoals Paulus het hier zegt in vers 34. Christus is voor ons gestorven. Hij is voor ons opgewekt uit de doden. Hij is ten hemel gevaren, verheerlijkt en zit aan Gods rechterhand. Daar pleit onze hoge priester voor ons op grond van zijn volmaakte verlossingswerk aan het kruis. Voordat alles is het volbracht. Voordat alles is het reeds gedragen. Niemand kan dus meer veroordelen. Is dat woordje wel eens opgevallen? In 1 Johannes 1 vers 8. Die belofte dat Johannes schrijft aan de gemeente. Indien wij onze zonden belijden, God is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Hoezo is God rechtvaardig? Als jij voor de 100ste keer moet belijden, Vader opnieuw. Vader opnieuw, hetzelfde. Hoezo is God rechtvaardig als hij dan zonde vergeeft? Omdat er een volmaakte hoge priester in de hemel is. Die zegt, Vader, ook daarvoor heeft het kruis op Golgotha gestaan. Ook daarvoor ben ik de kruisdood ingegaan. Volmaakte pleitgrond voor al onze vrijspraak. En God is rechtvaardig als hij ons dan vrijspreekt. Want het is gedragen en de schuld is betaald en het oordeel is ondergaan. Ook voor die 101ste keer dat we moeten belijden. De laatste vraag, vers 35. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? En dan wordt daar heel wat genoemd. Een rij van 7 woorden die stuk voor stuk hele pijnlijke ervaringen zijn als je die moet meemaken. Het zal je maar overkomen wat daar staat in vers 35. Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid. Of gevaar, of het zwaard, dan gaat je kop eraf. Ervaringen, als je die moet meemaken, die de vraag kunnen doen rijzen, waar is God als dit mij overvalt? Ben ik vergeten? Ziet de Heer niet meer naar mij om? En die ervaringen kunnen ons echt overkomen, hoor. Paulus is nou niet precies een voorstander van het voorspoedsevangelie. Je weet wel, als je met Christus leeft, dan is er alleen maar succes. En altijd gezondheid. En nooit meer pijn. En altijd rijkdom. En altijd winst. Zo was het ook niet in zijn eigen leven. Wat heeft hij zelf allemaal niet beleefd aan strijd en moeite? Ook wanneer hij Romeinen 8 schrijft. Van die 7 woorden in vers 35 heeft Paulus er al 6 meerdere malen meegemaakt. En dat 7e woord, het zwaard, dat zal hij meemaken. Want zo zal hij aan zijn einde komen. In de vervolging die losbreekt. Onder keizer Nero zal ook Paulus sterven door het zwaard. Dus hoezo voorspoedsevangelie? Hoezo een makkelijke weg achter de Heer Jezus Christus aan? En ook hier in vers 36 haalt Paulus een vers aan uit Psalm 44 vers 23. Waar duidelijk wordt dat Gods volk altijd al door lijden en strijd en verdrukking is heen gegaan met vijandschap en vervolging te maken kreeg. Niet omdat ze God hadden verlaten, maar juist omdat ze met God ernstig rekening hielden. Dus we hebben niet de garantie van een makkelijk leven, broeders en zusters, zonder strijd, zonder ziekte, zonder zorg of eenzaamheid of verdriet, zonder tegenstand of problemen. Maar dan toch, al kun je al dat moeilijke inderdaad voor je kiezen krijgen, heel triomfantelijk zegt Paulus in vers 37, maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Heeft Jezus Christus ons dan alleen in het verleden lief gehad? Paulus schrijft het hier op, in de verleden tijd. Maar dat doet hij om naar voren te brengen dat met die intensiteit van liefde waarmee de Zoon zijn leven voor ons gaf, dat met die intensiteit en kwaliteit van liefde hij jou en mij vandaag liefheeft. Met dezelfde liefde als waarmee hij voor ons leed en stierf aan het kruis. Zo heeft hij ons vandaag lief. En dat is de reden waarom jij en ik meer dan overwinnaars kunnen zijn. Niet voor of na die moeilijke ervaringen. Niet ondanks die moeilijke ervaringen. Maar juist in die moeilijke ervaringen. Omdat dan juist aan de dag moet komen dat ook al overkomt ons dat alles, wij toch vastgehouden worden in die onverbrekelijke liefde van onze Heer voor ons. Daarin worden we vastgehouden. En niemand zal ze roven uit mijn hand, zegt de Heer. Daarom kan Paulus zijn vaste en zekere overtuiging uitspreken in vers 38 en 39. En dat is echt de climax van dit gedeelte. En eigenlijk van alles wat Paulus tot nu toe heeft gezegd. In heel Romeinen 1 tot en met 8. Vers 38 en 39. Je zou kunnen zeggen, we zijn begonnen in Romeinen 1, vers 1. En het klimt. En hier, vers 38, 39, vind je de climax. Paulus heeft al 7 zaken genoemd in vers 35. En dat was al heel veel. Maar het is nog niet compleet. En wat Paulus nu doet in deze 2 versen, hij roept alles in het universum op het appel. Kom alles en allemaal maar even op het appel. Zet jezelf maar hier op een rij. Alles wat er te noemen is. En dit is de vraag, of dit is de conclusie. Niets of niemand van dat alles kan ons scheiden van de liefde van God die we kennen in Christus Jezus. Niets van alles wat er maar te noemen is in het universum. Niet de dood, hoe beangstigend misschien ook. Maar dat kan de liefdesrelatie met God in Christus niet afbreken. Het wordt een deur waardoor we heen moeten gaan om voor altijd te zijn bij Christus. Verre weg. Het beste. Niet het leven met al zijn moeite en zorgen en druk soms. Geen natuurlijke of bovennatuurlijke machten of krachten of virussen. Hoe beangstigend en bedreigend het ook kan overkomen. Niet het heden, hoe zwaar dat misschien ook valt. Niet de toekomst, hoe onzeker en dreigend ook. Hoogte niet, diepte niet, geen enkel schepsel. Helemaal niets en niemand kan ons scheiden van de liefde van God in Jezus Christus. God blijft in alle omstandigheden onwankelbaar voor de zijne. En voert zijn voortreffelijke bedoeling met ons onweerstaanbaar en onherroepelijk uit, totdat we eens zullen delen met Jezus Christus in al zijn heerlijkheid en hem gelijk zullen zijn. Want onze God en Vader is en blijft voor ons, hoeveel er ook tegen kan zijn. Hij heeft voor ons zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar in liefde overgehaald. Zal hij ons dan niet met Christus alles schenken? Natuurlijk zal hij dat eens doen. En als hij ons heeft vrijgesproken van schuld en oordeel, en helemaal heeft aanvaard als zijn geliefde kinderen, kan dan iets of iemand zeggen, dat klopt niet? Dat kan helemaal niet? Natuurlijk niet. Niemand kan dan meer veroordelen als God zelf rechtvaardig verklaart. Niemand kan verdoemen als er een hoge priester is in de hemel die voor ons pleit. Op grond van zijn volbrachte werk. En niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. En van Gods liefde in Jezus Christus. Al die moeilijke ervaringen kunnen over ons heen komen. Dat kan echt. Maar de hemelse Vader blijft ons liefhebben en vasthouden met die intense liefde waarmee hij zijn Zoon voor ons gaf. En Jezus blijft ons liefhebben met dezelfde kwaliteit van liefde waarmee hij voor ons aan het kruis ging. Daarom blijven we, in wat voor ervaringen we ook komen, super overwinnaars. Totdat we thuiskomen in eeuwige heerlijkheid. En weet je, dit is genoeg. Dit is meer dan genoeg om mee door te kunnen gaan. Vandaag, komende week, de rest van ons leven. Hoe lang of hoe kort dat ook kan zijn. Al komt voor jou of voor mij het allerergste. En het kan komen hoor. Toch blijven jij en ik in Christus meer dan overwinnaars. Totdat we thuiskomen. En dan zullen we delen in zijn glorie. Amen.